Goedenavond. Fijn dat u er bent om samen ook vanavond weer een moment stil te staan bij het woord van onze Heer. We gaan eerst hem een zegen vragen. Ik wil u daar graag in voorgaan. Vader, we hebben gezongen dat we een moment stil willen zijn voor uw aangezicht. Stil worden om te luisteren naar uw stem. En uw stem mogen we horen door het geschreven woord wat u aan ons hebt achtergelaten. Heere Jezus, u bent het levende woord en u bent het geschreven woord. Dank voor die genade. Dank dat we in een wereld, ja, mogen leven waar we een hoop mogen verkondigen. Een hoop die niet beschaamt, omdat uw liefde, Heere God, in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. We leven in een hoop en met een hoop en in een verwachting. Ook vanavond willen we dat met elkaar delen. We leven in een totaal ontwrichte samenleving met zoveel gebrokenheid. Als we het hebben gehoord, Heer, hoeveel mensen niet meer goed kunnen functioneren door ziekte of om andere redenen. En de namen die zijn genoemd, Heer, en die willen we brengen voor uw genadetroon. Maar ook zoals we hier samen verblijven vanavond in deze kerk, waar ook die thuis met ons verbonden zijn. U weet wat we nodig hebben. Het is bij u bekend, Heer, wat we denken, wat we voelen, wat we weten, wat onze gedachten zijn. Het is allemaal bij u bekend. En Heer, dat kan verdriet zijn, maar dat kan ook vreugde zijn. En u belegt het alles in uw liefdevolle hand. We bidden, Heer, dat we uw woord vanavond mogen begrijpen met elkaar. U hebt ons niet onwetend gelaten wat betreft de toekomst. Profeten hebben het voorspeld en we lezen het ook, Heer, wat de apostel Petrus schrijft in zijn brief. We hebben een profetisch woord wat zeer vast is en we doen er goed om er acht op te geven, want het schijnt als een licht in een duistere plaats. En deze wereld is donker, maar Heer, in de nacht wordt het licht beter zichtbaar. En we zijn kinderen van het licht en dan willen we u voor loven en prijzen. We bidden voor uw volk Israël en om de vrede van Jeruzalem. Zegen uw volk, Heer, openbaar uzelf, Heer Jezus, aan uw aardse broeders. We bidden voor onze vervolgde christenen die deel uitmaken ook van uw gezin. Steun en sterk ze, Heer, wilt u volharding schenken, kracht en bemoediging. Wij leven in vrijheid. Een ongekend voorrecht genieten wij, dat we zonder om hoeven te zien naar deze kerk kunnen gaan. Maar we denken aan hen hier, die geen mogelijkheid hebben om bij elkaar te zijn en toch volharden in het geloof. Zegent u ook hen. We mogen ook bidden om een heerlijke zegen, ook vanavond, Heer, hier aan deze plaats, en een heerlijke werking van uw Heilige Geest. Zegen onze broeder die het orgel bespeelt, de techniek en alles. Laat het alles meewerken ten goede tot verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. We vragen dit alles onder dankzegging in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Het volgende lied is God is tegenwoordig, laat ons hem aanbidden. Dat is 533. Uit de bundel van Johannes de Heer.
Oh,
Ik wil graag een gedeelte met u lezen uit het boek Openbaring. Openbaring 13. En ik lees met u vanaf vers 11. Openbaring 13 vanaf vers 11. En ik lees u dit voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. Ik zag een ander beest opkomen, dus het tweede beest. En het had twee horens als die van het lam. Maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen, door middel van de tekenen die het gegeven zijn ze te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en nu weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens en zijn getal is 666. Tot zover het woord van de Heere. We zingen nog één lied met elkaar en als het mogelijk is, dan zou ik dat graag met u staande willen zingen. Lied nummer 51 uit de bundel. Uw woord, o God, is liefde en licht, is heilig en volmaakt. Deze week las ik een aantal dingen in de krant en dat heeft mij ertoe gebracht om een aantal gedachten met u te delen over het hoofdstuk wat we hebben gelezen. En dat is het volgende. Ik las in de krant dat China een systeem ontwikkelt, een puntensysteem. Dat krijgen alle 1,5 miljard Chinezen, die krijgen een aantal punten. En als je kritiek hebt op de regering, of dat je door een rood stoplicht rijdt of andere dingen doet die in de ogen van de regering niet goed zijn, dan krijg je puntenaftrek. Met als gevolg dat als dit herhaaldelijke malen voorkomt, dat je uitgesloten wordt van het economisch verkeer. En daar moet je wel even over nadenken. En ik hoorde daar ook een interview over met een journalist. Een journalist die in de gevangenis heeft gezeten omdat hij kritiek had op de regering. En deze man kon op geen enkele manier meer meedoen met de samenleving. Hij werd en was buitengesloten en zat op zijn appartement nog blij dat hij een plek had waar hij kon wonen. Zo ernstig is de situatie in deze wereld. En u zult ongetwijfeld ook het gevolg gevolgd hebben wat betreft Asia Bibi. En ik wil dat toch benoemen. Want we moeten niet vergeten dat het een zuster in de Here is voor ons. En ook al die gelovigen die in landen wonen waar een extreme vervolging is, dat zijn broeders en zusters van ons die deel uitmaken van het gezin van de Here. En als wij hier in vrijheid de dingen mogen delen, dan is op dit moment, weten we, dat er heel veel christenen in de wereld gemarteld worden. En dat doet mij pijn. Want de Bijbel roept ons op. Als mensen vervolgd worden, probeer dan met hun mee te leven alsof u zelf vervolgd werd. Dat is een stukje inleving wat van ons ook wordt verwacht. Goed, we kunnen natuurlijk zeggen, het is ver van mijn bed. Maar dat wil niet zeggen dat we niet betrokken moeten zijn en ons gebed ook dagelijks moet zijn voor onze vervolgde christenen. Maar we moeten niet vergeten dat wereldwijd is er een enorme agressie bezig tegen het christendom. Er zijn bepaalde landen waar de kerken opgebrand worden, die worden in brand gestoken, zo moet ik het zeggen. De christenen worden uitgemoord en er schijnt al meer minder ruimte te komen voor het geloof in de Heer Jezus. En dat geeft ook aan, broeders, zuster, dat we best wel in hele spannende tijden leven. Dat moeten we niet wegstoppen, dat hebben we mee te maken. Moet ons dat ontmoedigen? Nee, in tegendeel. Want de Heer Jezus die zegt in Matteüs 24 en ook in de andere gedeelten in de evangelisten, als u dan deze dingen ziet geschieden, zo hef uw hoofd omhoog, om wetende dat uw verlossing nabij is. En als we dan zien wat er rondom Israël gebeurt, en dat is toch de grote wijzer op Gods wereldklok, dan zien we dat er een enorme agressie is naar het volk van God, maar nogmaals ook naar de christenen. En de apostel die Petrus die zegt het ons dat de Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Het boek Openbaring is voor helaas voor veel mensen een gesloten boek. Men heeft dat maar gelaten voor wat het was. Maar broeder, zuster, het is niet voor niets geweest dat God erin heeft toegestemd dat Johannes naar het bijna onbewoonde eiland Patmos ging om daar van God te ontvangen wat de toekomende dingen zouden zijn die er gebeuren, die er zullen gebeuren in de wereld. Hij kreeg er als het ware een film van de eindtijd te zien en hij heeft dat zo bewust meegemaakt dat je kunt zeggen dat in de grondtekst, in de grondtekst staat van ik stond er als het ware bovenop. In de geest werd hij meegenomen en hij heeft de meest ingrijpende dingen gezien. Het begint bij hoofdstuk 1 uiteraard dat de Heer Jezus wandelt te midden van de kandelaren, de gemeente. En ik moet helaas zeggen dat in Europa bijna het licht van de kandelaar is. Om reden dat het christendom steeds meer naar de rand van de samenleving wordt gedrukt. En er wordt ook niet meer getolereerd dat je de Bijbelse waarheden aan elkaar voorhoudt. En toch, broeders en zusters, dan is de Bijbel ons enige referentiekader. En het getuigt ook van moed voor ons allemaal als wij die Bijbel citeren. Het gaat er niet om hoe wij dingen zien of voelen, maar het gaat er om wat de Bijbel zegt. En de Heere God heeft ons niet onwetend willen laten. Zoveel hoofdstukken in het boek Openbaring, wat ons zicht geeft op de toekomst. En herkenbare dingen in onze tijd. Nu, als we hoofdstuk 13 lezen, dan wordt er gesproken over beesten. Er wordt niet meer gesproken over landen, maar over beesten. En dat geeft al aan dat we volkomen in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen. Want als je spreekt over een beest, dan is dat niet positief. En het wordt ook in de Bijbel niet positief gelabeld. Integendeel, het is zeer negatief. Die rijken waarvan Openbaring 13 spreekt, maar ook waar Daniël het over heeft. Hè, dat hebben we over Daniël 2. Dat grote beeld, dat Nebukadnezar droomt, u weet dat wel, het gouden hoofd. En dan wordt de legering en de samenstelling wordt al armoediger. Maar dan gaan we, dat spreekt van de wereldrijken, vier grote wereldrijken. En die wereldrijken, die vertonen een neerwaartse spiraal. En weet u wat dan eigenlijk zo wonderlijk is? Vanmorgen werd ik er ook mee geconfronteerd dat een broeder tegen me zei, wij moeten de koning verwelkomen. Ja, ja. Nou, ik moet dan altijd een klein beetje glimlachen. De koning verwelkomen. De Heer Jezus is geen koning van de gemeente, hij is koning van Israël. Dat stond ook duidelijk geschreven op het kruis van Golgotha. Koning van de Joden. En we lezen nergens dat hij de koning van de gemeente is. Broeder, zuster. En als je dan ziet, wij moeten de koning verwelkomen. Wij moeten eigenlijk de aarde klaarmaken voor de komst van de Heer Jezus. Nu, dan zeg ik met, ja, mag ik dat zo even zeggen? Misschien hebt u hem wel gekend. Oude broeder van Hoogstveen, die zei dan altijd, dat is prutswerk. Dan moet je je niet mee bezighouden, want de steen die losgemaakt wordt vanuit de hemel, wordt zonder mensenhanden losgemaakt en die verplettert de wereldrijken. En dat is de steen die wordt genoemd, dat is de Heer Jezus Christus, broeder, zuster. Wij hoeven daar niets aan bij te dragen. We kunnen er zelf niet iets aan bijdragen. We hebben eerst te maken met een beeld, met het beest uit de zee. Het beest uit de Volkerenzee, Openbaring 17, komt naar boven toe. En we hebben het hier over het Romeinse Rijk, oftewel het herstelde Romeinse Rijk, wat we op dit moment voor onze ogen zien gebeuren, wat steeds meer macht en invloed krijgt in de wereld. Dat bijbels gezien klopt dat ook wel. Maar Daniël, die schrijft nog iets meer. Die zegt, in dat beest met die horens en dergelijke, daar komt met die zeven koppen, daar komt op een gegeven moment nog een kleine hoorn in naar boven toe. Dat is de antichrist. En hoewel wij nog niet met de persoon van de antichrist te maken hebben, hebben we wel te maken met de geest van de antichrist. De antichrist die als het ware logend dat Heer Jezus Christus in het vlees is gekomen. En de antichrist die ons aan alles doet twijfelen wat betreft het woord van God. Hij ondermijnt de geest van de antichrist, ondermijnt het schriftgezag. Terwijl we weten, 2 Timotheüs 3 vers 16, en ik hoop dat u dat goed vasthoudt, daar zegt Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheüs, al de schrift is van God ingegeven. Al de schrift, van Genesis tot Openbaring. En het gaat er niet om wat u en ik daarvan denken, maar het gaat er om wat God heeft opgetekend in zijn woord. Wij moeten ons niet verheffen boven het woord, we moeten ons onder het woord begeven. We moeten ons laten leren datgene wat God zegt in de Bijbel. Broeder, zuster. En als je het dan hebt over dat beest wat opkomt uit de volkerenzee, dan praat je over nogmaals het herstelde Romeinse Rijk. Maar dat wordt als het ware aangevoerd door een kleine hoorn die grootspraak heeft tegen de Allerhoogste. Grote dingen spreekt tegen God. Dat is één van de satanische drieënheid die in dit gedeelte naar voren toe komt. We hebben hier te maken met de draak, we hebben te maken met de antichrist en de valse profeet. En die valse profeet, daar hebben we een aantal versen van gelezen. En die doen hun best als het ware om een kopie te zijn, maar dan in de kwade zin van het woord, van de goddelijke drieënheid. Want we hebben te maken in de Bijbel met God de Zoon, God de Heilige Geest en God de Vader. En wat zien we in onze dagen, en dat is ook weer een probleem wat binnenkomt in onze evangelische wereld, dat mensen de godheid van de Heer Jezus loochenen. Ook daar hebben we weer mee te maken, broeders, zusters. En er komt steeds meer op evangelisch erf waar we over na moeten denken. Allemaal valse leringen die u en mij proberen af te houden van de werkelijke waarheid van het woord van God. En weet u, we leven ook in een tijd, je mag ook geen waarheid meer verkondigen. Want als je dat wel doet, dan ben je fundamentalist. Of er wordt gezegd, er is wel een andere mening. Ja, maar daar gaat het de Bijbel niet over. De Bijbel heeft gezag. Het is het woord van God waar God in heeft gesproken. Broeder, zuster, ik zag een ander beest opkomen. En dan zien we de vergelijking uit de aarde. Deze komt uit de aarde. En daar komt niks goeds. Wat van boven komt, is goed. Maar wat van beneden komt, daar hoef je niets van te verwachten. En dat had twee hoorns, als die van het lam, maar het sprak als de draak. Hier heb je, als het ware, hier probeert de valse profeet een soort met kopie te zijn van de Heer Jezus Christus. En het wordt door sommigen ook nog gezien als het lam van God. Maar hier hebben we niet te maken met de Heer Jezus. Hier hebben we te maken met het lam van de macht der duisternis, die als het ware nogmaals een kopie lijkt, als een kopie probeert te zijn van de Heer Jezus. Als die van de lam, maar het sprak als de draak. En hier heb je, hoe is datgene wat er gezegd wordt, als we dat kunnen toetsen, daar kun je ook aan merken uit wat van koker het komt. Als je namens God spreekt, dan is daar liefde, dan is daar overtuiging, dan is daar Godspraak op een goede manier. Maar spreek je namens de macht der duisternis, dan is daar dood en verderf. Laten we maar eerlijk zijn. Ik heb de naam even genoemd van Asia Bibi. En als u die beelden ziet voor de tv, het is om angstig te worden dat zoveel mensen schreeuwen om de dood van één vrouw. Het is niet te geloven. Maar de Bijbel predikt liefde. De Bijbel predikt verlossing. De Bijbel predikt dat je gered wordt. En die predikt leven. Maar de tegenstander van God, die predikt de dood. En dat is ook het verschil. Broeder, zuster. Een ander beest. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. Dus die valse profeet, die krijgt weer macht toegeschoven. En het maakt dat de aarde en zij die hier wonen het eerste beest aanbidden. Gruwelijk, vindt u niet? De aanbidding is alleen voor God en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En hier wordt, als het ware, werd het mensdom aangespoord om een beest te aanbidden. Maar er is niets vreemds onder de zon. Ik denk, en ik mag met u even teruggaan naar het boek Daniel. En dat zult u ongetwijfeld weten, het boek Daniel is de sleutel tot het boek Openbaring. En als je het boek Daniel leest, dan kom je daar heel veel dingen tegen, die dus ook in Openbaring opgetekend zijn. En dat kan ook niet anders, want het is door dezelfde Heilige Geest geïnspireerd geworden. Want Daniel werd geïnspireerd door de Heilige Geest. Zowel ook Johannes werd geïnspireerd door de Heilige Geest. Broeders, zuster, het oefent al de macht van het eerste beest van zijn ogenheid. Aanbidding. Nu nog even terug naar Daniel. Daar wil ik toch niet helemaal aan voorbij gaan. U weet dat Nebukadnezar heel snel dingen vergat. En als u dan het eerste hoofdstuk leest, wat gaat over de drie jongelingen, Daniel, Mesach, Abednego, Sadrach, Mesach en Abednego. De keuzes die ze maakten, hoofdstuk 2, dat hij een droom droomt en dan door Gods genade weet Daniel daar het antwoord op, want God had hem genade gegeven om dromen uit te leggen. En dan komt hoofdstuk 3 en dan bouwt hij een beeld, 30 bij 3 meter. In het dal van Dure betekent fort. En hij nodigde alle kopstukken van die tijd nodigt hij uit om dat beeld te aanbieden. En dan, je plaatst het eigenlijk in de tijd van nu. Men is bezig, en ik hoop dat u dat een klein beetje volgt, om alle godsdiensten onder één hoed te brengen. Of liever gezegd onder één paraplu. Want wij moeten één worden. Maar die eenheid wordt niet geboren uit het geloof, door het geloof in de Heer Jezus. Dat is een valse eenheid. Want zodra je de Zoon van God daarin vergeet te benoemen, dan heb je te maken met een godsdienst die niets met de Bijbel heeft te maken. Want het draait niet om een kerk, broeders, zusters. Daar gaat het niet om. Als we straks verhuizen naar boven, dan regent het etiketten. Want er is geen enkel etiket die je toegang verschaft tot de hemel. Of je nou katholiek bent, of gereformeerd, of baptist, van de Pinkstergemeente. Geen één van die kerken is die het geloof in de Heer Jezus, dat behoudt ons. Het geloof heeft te maken met de persoon. En dat is wat we lezen in de Bijbel, broeders, zusters. De Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Aanbidden. Wie komt de aanbidding toe? De echte, waarachtige aanbidding wordt gedaan door kinderen Gods die wederom geboren zijn tot een levende hoop. En die kunnen met een waarachtig hart de Heere God aanbidden. En net zoals de drie jongelingen weigerden om te knielen voor het beeld van Nebukadnezar, ook geen verantwoording wilden afleggen waarom ze dat deden. Ja, ze deden dat om reden dat ze maar voor één wilden knielen. En dat was de levende God. En die stomme afgoden, als ik het zo mag noemen, die hebben geen enkele uitstraling. Waarvan de Bijbel zegt, ze kunnen niet zien, ze kunnen niet horen, ze kunnen niet spreken. Het zijn stomme afgoden die mensenhanden zelf hebben gemaakt. En dan wil ik u zo bemoedigen vanavond. Wij hebben niet te maken met een afgod, maar met een levende God. De Heer Jezus, hij leeft. We hebben een levende profeet. De aanbidding waarvan van het beest of van de dodelijke wond genezen is geworden. Het herstelde Romeinse Rijk. En wat zien we dan in het volgende vers? Leest u met mij mee als u de Bijbel mee hebt. Het 13e doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde voor de ogen van de mensen. Dat staat er dus. Grote tekenen, de valse profeet zal zich bedienen van grote tekenen en als zodanig het volk verleiden, broeders, zuster. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Heeft de duivel dan ook macht over het weer? Ja, dat heeft hij. Het gaat te ver om dat allemaal te lezen, maar ik wil u misschien een opdracht meegeven naar huis. Leest u vanavond als u thuis komt de eerste 2 hoofdstukken van het boek Job maar eens een keer. En dan ziet u dat de duivel zich ook bedient van het weer om mensen af te trekken van God. We moeten niet in de veronderstelling leven dat alleen de tekenen van God komen, maar ze komen ook van de macht, de duisternis, de tegenstander van God. En ik wil u toch in gedachten even meenemen naar het moment dat Mozes voor de farao stond. En hij had zijn staf in de hand en hij gooide hem op de grond en het werd een slang. Wat deden de tovenaars? Die deden het ook. Ze deden meerdere wonderen. Wij moeten niet denken dat ieder wonder van God komt. Dat denken mensen soms wel. En God is ook een God van wonderen. Maar we moeten duidelijk onderscheiden dat niet ieder wonder van God komt. En mensen worden soms ook misleid op dat gebied. broederzuster, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen. Misleiden, verleiden, dat is het werk van de Satan. Door middel van tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En hij zegt, het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Mensen die op de aarde wonen, waar hebben we het over? Dat is niet de gemeente. Die wonen niet meer op de aarde. De gemeente, als deze dingen gaan gebeuren, broeder, zuster, dan zijn de gelovigen weggerukt van deze aarde. Paulus is daar heel duidelijk over in 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15. En dat is zo mooi, in een punt van de tijd worden we weggerukt van deze aarde. En ik ben daar persoonlijk van overtuigd dat God wereldwijd bezig is om zijn kinderen, in zijn kinderen het verlangen op te wekken dat de Heer Jezus spoedig komt. Mag ik u vragen, verwacht u hem? Daar ben ik blij om, want ik ook. Dan leven we in dezelfde verwachting. En de geest van God, want er wordt er wel eens gezegd, ja, maar de Heere komt als een dief in de nacht. Ja, dat staat er wel, maar niet voor de gelovigen. Want die verwachten hem. Als het goed is, dan mogen we, geïnspireerd door de Heilige Geest, dagelijks verwachten, de Heere kan komen. Bereid u om hem te ontmoeten, broeder, zuster. We gaan weer verder, nogmaals, die de aarde bewonen. Dus daar wil ik u echt mee bemoedigen, dat u niet denkt dat wij op enigerlei wijze te maken krijgen met datgene wat hier in Openbaring wordt gezegd. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat de geest van de antichrist, het voorbereidende werk, volop aan de gang is. En dat we ook opgeroepen worden te letten op de dingen die om ons heen gebeuren. Het zegt tegen de hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken. Nou, daar zijn we goed mee in. Beelden. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. De wereld is vol met beelden. Vol met afgodsbeelden. Laten we maar eerlijk zijn. En ik hoop dat u goed begrijpt wat ik nu zeg. Maar er komen ook al meer rituelen binnenwandelen in onze kerken en gemeenten. Het uiterlijke moet beleefd worden. Maar broeder, zuster, de rijkdom van het geloven zit in je hart. Dat zit niet in het uiterlijke vertoon. Wat meer uiterlijk vertoon, wat armer de mensen van binnen zijn. De rijkdom van Christus woont in onze harten. En we mogen op grond van de Bijbel weten dat Paulus zegt aan de Efezen, de broeders en zusters in de Efezen, dat wij met alle geestelijke zegeningen gezegend zijn in de Heer Jezus. Een van de lievelingsliederen die wij zongen in ons gezin, dat was: ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En ik mag wonen in het koningspaleis. In die stad nooit aanschouwd met de straten van goud. Glorievol als een schoon paradijs. We zijn op doorreis. De apostel Paulus zegt het aan de broeders en zusters in Filippi. Filippenzen 3 vers 20. Onze wandel is in de hemel, waar vandaan we ook onze zaligmaker verwachten. Nu, en dan krijg ik te horen als ik deze dingen zeg, van: ja, maar broeder, dat kan nog heel lang duren, want 1000 jaar zijn bij de Heer als 1 dag. Nou, dat slaat nergens op. Het staat wel in de Bijbel. Maar dat mag je daar nooit op toepassen. Weet u wat apostel Petrus daar bedoelt te zeggen? Dat er bij God geen tijd is. En als je dan iets benoemt over het 1000-jarige vrederijk, want daar gaat het om, hè? Want die wereld zal in ieder geval al 1000 jaar bestaan. Wij zijn maar blij. We zijn maar bang van het CO2-gehalte. Nou, maak u maar niet druk, hoor. De wereld zal in ieder geval nog 1000 jaar bestaan. En er zal ook nog 1000 jaar vrede zijn. En er zal ook nog 1000 jaar een paradijselijke sfeer zijn. Dus dat hebt u mee. Dat is een garantie wat de Bijbel ook geeft. En wat de Bijbel zegt, dat is waar. Dat heb ik u al meerdere keren gezegd. Maar weet u, wij proberen laten we zeggen, en dat heeft ook te maken met de geest van de antichrist, de dingen anders te gaan benoemen. Want dat is ook iets in onze samenleving. We moeten veranderen. Dat is ook zoiets, hè? We moeten alles veranderen. Zwarte Piet moet ook veranderd worden. Grote discussies en we komen er niet uit. Maar Zwarte Piet moet in wezen, en zo is het ook met het christelijk geloof. Men dringt ons iets op, er is geen discussie mogelijk. Wij moeten volgen wat de minderheid ons voorhoudt. Maar daar zit een angel in. Die angel is dat je de waarheid van de Bijbel tekort doet. Daar wil ik toch weer naar terug, want daar gaat het vanavond om. Broeders, zuster. Die angel, die is bekend als je de dingen, de gedachten van de Here kent. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Nu, wat is er nu gaande in onze samenleving? Ik hoop dat u dat een beetje volgt, want het is wel belangrijk. Men is bang voor de komende robotisering. De geleerden, de kopstukken van deze wereld, sommigen ervan, die geven al aan dat we de zaken niet meer in handen hebben en dat onze maatschappij straks gedicteerd wordt wat uit de computer komt. Weet u dat die gigantische computers die in Brussel staan, waar u en mijn gegevens in zijn opgeslagen, weet u hoe ze die noemen? Het beest. Zo ver zijn we gevorderd. Het beest waar u en mijn gegevens in opgeslagen staan, om toe te werken naar een totalitair systeem waar ieder mens wordt gecontroleerd. En daarom ben ik ook begonnen, broeders, zuster, dat te benoemen van de Chinese bevolking. Vindt u het niet een beetje angstig dat deze dingen in wording zijn? Want dat is toch zo, dat je geen enkel vrijheid meer hebt, nog op de weg, nog in je huiskamer, want je wordt overal gevolgd en je ontkomt er niet meer aan. Het beeld van het beest. En dat zou spreken. Nou, we hebben momenteel, dat kan ik u verzekeren, als u met een groot bedrijf belt, of het nu op het gebied van energie of wat dan ook maar is, en u belt, dan denkt u dat iemand aan de telefoon krijgt, een man of een vrouw van vlees en bloed, dat is niet meer zo hoor. Het is de stem van de computer. En dan moet u enorm veel geduld hebben, want u wordt door al die dingen heen geleid, weet u wel. Wacht u nog even, of u moet 1, 2 of 3 of 4 of 5 of 6 drukken. En dan krijgt u weer wat nummer, dan mag u weer opnieuw beginnen. Maar dat heeft allemaal te maken met onze samenleving, hoe die ingericht wordt. Daar zit een gevaar in. Maar ik wil daarbij ook benoemen, we moeten niet vergeten, deze dingen moeten geschieden. Want het staat opgetekend in de Bijbel. Het gevolg is, en dat is ook de ernst van de situatie, de mensen die het beeld niet zullen aanbidden, zullen gedood worden. Want zullen er mensen nog tot geloof komen? Ja, dat zal. Mensen zullen nog tot geloof komen. Maar ze zullen het in die periode voorafgaand aan het duizendjarige vrederijk zeer moeilijk krijgen. Ook het volk Israël. Zeer moeilijk. En als je dan niet accepteert, zoals de jongelingen in Daniel, als je dan niet accepteert dat je wil buigen of het merkteken niet wilt ontvangen, dan betekent het dat je gedood wordt. Zo ernstig is de situatie. En dan weet je ook met één dat al deze dingen komen uit de koker van de macht der duisternis. En dan zegt u misschien, nou broeder, ik had vanavond wat een vrolijke preek verwacht. Nu, ik wil u niet ontmoedigen. Ik wil u alleen bepalen bij de realiteit waarin we leven. En we kunnen daaraan toevoegen, en dat wil ik ook doen, het volk Israël. En ik heb het al gezegd, het volk Israël is de grote wijzer op Gods wereldklok. En ik hoop dat u dat misschien ook weet, maar dat is na 45, na de Tweede Wereldoorlog, en een aantal geleerden die hebben de doomsday-klok ingesteld. En die doomsday-klok die is door de jaren heen wat vooruitgezet en weer achteruitgezet. En dat heeft te maken met het feit, hoe staan we met elkaar in deze wereld en wat is de overlevingskans van deze wereld? En weet u niet, een paar maanden terug, toen kopte op de voorpagina van een landelijk dagblad, stond er een informatie dat hij is nu opgeschoven naar 2 minuten voor 12, met andere woorden, ongelovige mensen geven deze wereld geen toekomst meer. Maar wij hebben een toekomst. En dat is het verschil. Maar dat wil niet zeggen dat we weg moeten kijken van al deze dingen, broeders, zuster. En dan het merkteken, het maakt dat aan allen, kleinen en grote, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier zien we hier dat ook de tegenstander van God dingen weer naaapt. Wij als gelovigen mogen in de zekerheid leven dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. De Bijbel geeft ons aan dat we toen we tot geloof kwamen, zijn we verzegeld met de Heilige Geest. We zijn gedoopt door de Heilige Geest en we zijn gezalfd door de Heilige Geest. U leest dat allemaal in de Bijbel, leest u die trefwoorden maar, dat zijn we allemaal, hebben we als gelovigen, hebben we dat mogen ondergaan, dat is Gods genade. En hier zien we dat de duivel probeert ook zijn mensen om hem heen te krijgen, met één doel, ze onder te brengen, onder een totalitair systeem. Broeders, zuster, het merkteken. En ik heb het u wel eens vaker gezegd en ik benoem het vanavond ook. Ik vind het heel ernstig dat mensen niet meer het besef hebben dat God dingen heeft verboden in zijn woord. Als u leest, en u ziet het ook, denkt u maar even aan al die mensen die hier rondlopen met tattoos. En ik heb het hier niet met mensen over mensen die in hun onwetendheid dingen hebben gedaan. Ik praat hier over mensen die zouden moeten weten dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. 1 Korinthe 3. En Leviticus 19 zegt ons dat we geen tatoeages zouden aanbrengen in ons lichaam. Ook niet als het een kruis is of met de cijfers Jezus redt. En misschien mag ik daar een voorbeeld van noemen. U kent misschien nog dat mooie plaatje van Er is hoop, maar ook het visje achter op de auto. Dat geeft dan aan dat u christen bent. Nou, als u geregeld een snelheidsovertreder bent, haalt u het er maar af. Want dan bent u geen getuige. En dat probeer ik te zeggen. Als je iets uiterlijks laat zien, dat betekent dat je het er innerlijk aan moet houden en ook binnen moet bewegen. Maar als je dat niet doet, en ik heb een prachtig visje achter op de auto, en waar ik 100 mag rijden, rij ik 150, dan is mijn getuigenis met het visje, kun je wel weggooien, broeder, zuster. En dat bedoel ik ook te zeggen. Een uiterlijk iets zegt niet iets over het innerlijk. De rijkdom van Christus woont in onze harten. En die uitstraling die moeten we hebben als gelovigen. Wij hoeven niet te laten zien dat we hem toebehoren. We moeten laten weten dat we hem toebehoren. Er staat niet in Handelingen dat we tatoeages moeten aanbrengen om getuigen te zijn. Nee, gij zult van mij getuigen. Met de mond. En met je leven. En laten zien dat je Christus toebehoort. Dat is ook het verschil in deze wereld, broeders, zuster. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Nou, het is een bekend fenomeen dat alle ingangen van de computers van deze wereld, daar zijn de getallen 666 in verwerkt. Dat is hetgene wat er aan de hand is. En ik wil u nog een paar dingen zeggen. Ik heb het even gehad over de computers die er staan in Brussel, waar al onze gegevens in worden opgeslagen en wat men noemt in de volksmond het beest. Maar er staat nog iets voor dat gebouw in Brussel. En dat is de hoer op het beest. Een beeld. Heel duidelijk wordt dat zichtbaar gemaakt. Men etaleert als het ware de zonde waarin zich men heeft begeven, broeders, zuster. Dat is onze Europese eenwording en dat straalt men uit. Maar wij hebben hele andere dingen die we met elkaar kunnen delen. Ik vond toch en ik vind ook dat mensen dit moeten weten. Weten om te herkennen hoe ver we zijn gevorderd in de tijd. Ik wil eindigen met een prachtige tekst uit Johannes 14 en Johannes 17. Want wij gaan de goede kant uit. Dan wil ik dat benoemen. Dat de Heer Jezus op een gegeven moment de ontroering ziet in de harten en de ogen van zijn discipelen. 3 jaar hebben ze met hem mogen samenwerken. Hebben ze gezien welke tekenen en wonderen hij deed. Hij was bij hun, hij onderwees hun. Hij liet hun zien hoe lief hij de mensen had. Hij genas mensen, hij trok de kinderen in zijn nabijheid. Ach, hij had zo'n ruim hart, mag ik het in alle eerbied zeggen. En toen hij een aantal keren het naderend afscheid had aangekondigd naar zijn discipelen toe, toen werden ze ontroerd. En weet u, dat is zo kostbaar. Ook vanavond, zoals we hier zitten. Maar ook als u thuis meeluistert, of op een ander moment. God ziet uw gevoelens. God kent onze ontroering. De Heer Jezus weet het. Hij is een meelijdende hoge priester. Hij kan zich volledig inleven in onze situatie. Hij kent het hart. En ik denk dan als we dat citeren, Psalm 139, dat David zegt, Heer, u kent mijn zitten en mijn opstaan. U kent van verre mijn gedachten. Heer, als er nog geen woord op mijn tongen, u weet het, is u bekend. Wat heerlijke. Ik zou ook willen zeggen, dan moet je zingen, welke vriend is onze Jezus? Want hij staat bij ons, naast ons, om ons te omarmen, om ons vast te houden. Hij kent u en mijn ontroering, hij kent u en mijn worsteling die we hebben, tot aan het diepste toe. En wat zegt hij dan als hij dat ziet? Hij zegt tegen de betraande ogen van zijn discipelen, uw lieder hart worden niet ontroerd, ons hart ook niet. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ja, we hoorden van de week via de krant en de tv dat er te weinig woningen zijn in Nederland. Gelukkig is er boven geen woningnood. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als ik het anders was, ik zou het u gezegd hebben. Maar ik ga heen. Dat is 1. Ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, dan kom ik terug. Weer een belofte. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook mocht zijn waar ik ben. Mooi hè? We zullen dezelfde plaats innemen, in dezelfde heerlijkheid delen die de Jezus ons geeft. We zullen mogen gaan naar het Vaderhuis met de vele woningen. En dan zegt het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, waar de Jezus zich uitspreekt en zegt, Heere God, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook degene zijn die gij mij hebt gegeven. Wat een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Maranatha, blijf ons wachtwoord. Amen, ja. Heer Jezus, kom. Amen. We gaan daarover zingen en dat is het lied Eens zal de dag vol blijdschap zijn, 684 uit de bundel van Johannes de Heer.
Thank you.
Eens kon die dag een keer waarop wij nu nog wachten. We willen de Heer samen danken. Vader, we danken u heel hartelijk voor de Heer Jezus. U een naam hebt gegeven boven alle namen. Naam die ons hart verblijdt. We zijn er dankbaar voor. Dankbaar dat u een oplossing gaf voor het zondeprobleem. En dat was zeer ingrijpend. U zond uw Zoon onschuldig rein naar deze wereld om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Dank u wel voor uw woord en voor uw getuigenis, Heer. Er staan in het boek Openbaring best wel ingrijpende dingen. Maar als u de bedoeling had gehad, Heer, om het ons niet te laten weten, had het boek niet geschreven geworden. Maar nu mogen we zien in wat van tijd we leven en de dingen herkennen die om ons heen gebeuren, om het uitzicht en ons verlangen aan te wakkeren en die hoop uit te spreken en die verwachting. Kom spoedig, Heer Jezus. Met al degenen die verdrukt worden, willen we die roep versterken. Dank u wel dat we hier samen mogen zijn vanavond. Dat we het woord mogen delen. Dat u naar uw woord en belofte ook in ons midden bent. Wat een geweldige rijkdom van uw genade. Zegen ons allen hoofd voor hoofd en hart voor hart. U weet, Heer, wat we nodig hebben. U kent onze gedachten. U kent de dingen die leven in ons hart. U weet, Heer, waar we mee worstelen. Het is bij u bekend. Maar u keert uw aangezicht niet af. Maar u houdt ons vast en u draagt ons van dag tot dag. We willen u daarvoor loven en prijzen. Brengt u ons weer veilig thuis, Heer, op de plaats waar we verwacht worden. Dank u wel nogmaals dat we deze avond met elkaar mochten beleven. Geprezen zij daarvoor uw heerlijke naam. Amen. We gaan nog een lied zingen, maar er is eerst nog een collecte van harte bij u aanbevolen. En daarna zingen we lied nummer 60 uit Opwekking. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. En we zingen er van de eerste, tweede en de derde vers. We zingen dat staande. Dan bidden we om de zegen van de Heer en zingen we het vierde en het vijfde vers. Bid om de zegen van de Heer, dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, troosten en leidsman op ons levenspad, zij en blijven met een ieder die de Heer Jezus kent, totdat Hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha. Halleluja. Amen.